Nog een mededeling, gemeente, met betrekking tot de huisbezoeken. Er zal huisbezoek zijn, zo de Heere wil, maandagavond. Haas-Schellevis, Lijsterbesweg. Familie M. Velerius, Bernardlaan. Broeder J. van... En ook op maandagavond. Bij broeder J. van de Polder, Kastanjelaan. En familie M. K. Wessels aan de Constantijnstraat. En donderdagavond, zuster A. Vroeg in de Wei, Berkenlaan. En familie J. Hollaar aan de Stenenweg. Tot zover deze mededeling. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen. Die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen samen zingen uit Psalm 147 en daarvan het 10e vers. Hij gaf aan Jacob zijn wetten, deed Israël op zijn woorden letten. 147, het 10e vers. Wij doen nu met de kerk van alle eeuwen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Aansluitend zingen we uit Psalm 119 het 9e vers. Doe bij uw knecht weldadigheid, o Heere, opdat ik leven uw woorden moog bewaren en dat uw geest mij ware wijsheid leer. Daarna volgt de schriftlezing. Deze avond kunt u die vinden in de brief van Paulus aan de gemeente van Rome. 7e hoofdstuk, vanaf het 7e tot en met het 26e vers. We noemen nu Romeinen 7, het 7e tot en met het 26e vers, na de belijdenis des geloofs en na het zingen van Psalm 119, vers 9. En in ieder spreken met mij in zijn of haar hart, ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Romeinen 7 vanaf vers 7. Wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Dat zij verre. Ja, ik kende de zonde niet dan door de wet, want ook had ik de begeerlijkheid niet geweten zonde te zijn, indien de wet niet zeide, gij zult niet begeren. Maar de zonde oorzaak genomen hebbende door het gebod, heeft in mij alle begeerlijkheid gewrocht, want zonder de wet is de zonde dood. En zonder de wet zo leefde ik eertijds, maar als het gebod gekomen is, zo is de zonde weder levend geworden, doch ik ben gestorven. En het gebod dat ten leven was, hetzelfde is mij ten dood bevonden. Want de zonde, oorzaak genomen hebbende door het gebod, heeft mij verleid en door hetzelfde gedood. Alzo is dan de wet heilig en het gebod is heilig en rechtvaardig en goed. Is dan het goede mij de dood geworden? Dat zij verre. Maar de zonde is mij de dood geworden, opdat zij zo openbaar worden zonde te zijn, werkende mij door het goede de dood, opdat de zonde bovenmate werd zondigende door het gebod. Want wij weten dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. Want hetgeen ik doe, dat ken ik niet. Want hetgeen ik wil, dat doe ik niet. Maar hetgeen ik haat, dat doe ik. En indien ik hetgene doe dat ik niet wil, zo stem ik de wet toe dat zij goed is. Ik dan doe datzelfde nu niet meer, maar de zonde die in mij woont. Want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Want het willen is wel bij mij, maar het goede te doen, dat vind ik niet. Want het goede dat ik wil, doe ik niet, maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Indien ik hetgene doe dat ik niet wil, zo doe ik nu hetzelfde niet meer, maar de zonde die in mij woont. Zo vind ik dan deze wet in mij, als ik het goede wil doen, dat het kwade mij bijligt. Want ik heb een vermaak in de wet Gods naar de inwendige mens, maar ik zie een andere wet in mijn leden, welke strijdt tegen de wet mijns gemoeds, die mij gevangen neemt onder de wet der zonde die in mijn leden is. Ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Ik dank God door Jezus Christus onze Heere. Zo dan ik zelf dien wel met het gemoed de wet Gods, maar met het vlees de wet der zonde. Tot zover de schriftlezing voor deze avond. Wij willen met Gods hulp het woord bedienen vanuit een gedeelte uit dit hoofdstuk, namelijk het 22e vers en het 23e vers, waar de tekst al dus luidt, Romeinen 7 vers 22 en 23, want ik heb een vermaak in de wet Gods naar de inwendige mens, maar ik zie een andere wet in mijn leden, welke strijdt tegen de wet mijns gemoeds en mij gevangen neemt onder de wet der zonde die in mijn leden is. En in het licht van dit schriftwoord willen we overdenken wat u kunt vinden in ons oude leerboek, de Heidelberger Catechismus. We zijn toegekomen aan zondag 44, vragen en antwoord 114. En daar zullen wij ons ook toe beperken. Zondag 44, vraag en antwoord 114. Daar wordt gevraagd: maar kunnen degenen die tot God bekeerd zijn, deze geboden volkomenlijk houden? Nee, zij. Maar ook de allerheiligste, zolang zij in dit leven zijn, hebben maar een klein beginsel van deze gehoorzaamheid. Doch al zo, dat zij met een ernstig voornemen, niet alleen naar sommigen, maar naar al de geboden Gods, beginnen te leven. Willen we eerst Gods aangezicht zoeken en hem vragen om zijn zegen over deze dienst. Heren, op deze stormachtige herfstavond zijn we opnieuw samengekomen in uw huis. We zeggen uw naam dank dat wij allen hier mogen zijn. En we dragen elkaar in dit uur aan u op en bidden of u zelf in ons midden wilt zijn. Want alleen uw komst kan ons heilvol maken. En u zegt het in uw woord, dat de wind gaat waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid. Zo is het met de geest, die soevereiner zelfs dan de wind gaat waarheen hij wil. En zoals de wind om dit kerkgebouw loeit en zijn geluid doet horen, zo wilt gij de geesteswinden doen horen wanneer het woord verkondigd wordt. Heren, zou u dan dat geluid van de geest willen doen horen vanavond? In de harten van zondaar en de prediking zo willen gebruiken dat het woord mag worden toegepast. Dat het krachtig mag worden, krachtig mag zijn onder ons. En dat wij ervaren mogen dat u, wanneer we hier in alle stilte, te midden van het onrustig gebeuren in de natuur bijeen mogen zijn, dat u van ons afweet en aan ons denkt. Denk, heren, daarbij niet alleen aan ons zoals we hier samen zijn, maar ook aan degenen die niet met ons konden samenkomen. Vooral onder de ouderen en de mensen die moeite hebben met hun gezondheid, zullen de weersomstandigheden het moeilijker maken en hebben ze hun plaats leeg moeten laten. Wil u hen thuis, voor zover ze mee kunnen luisteren voor de kerktelefoon, uw zegen geven, en laat het zo mogen zijn dat en in de stilte van onze woning en hier in de kerk wij het ervaren mogen dat gij zegen wilt hechten aan uw woord en uw stem wilt doen horen. Geef ons daarbij te spreken, heren. Laat het zo mogen zijn dat we uw woord mogen verkondigen in alle eenvoud en in alle zuiverheid. Maar wil u heel in het bijzonder ook geven dat we inzicht en bediening ontvangen mogen om dat woord uit te stallen en uit te dragen zoals u wilt dat het uitgedragen zal worden en dat het harten mag raken. En als er dan vanavond veel onderwijs ligt in deze woorden voor ons allen, maar heel in het bijzonder ook vertroostend en aanmoedigend onderwijs inlicht voor uw kinderen. Bidden we of u de dingen die vanavond aan de orde mogen komen, ook voor hen in het bijzonder tot zegen wil doen zijn. Heere, leer ze het zien dat wanneer er een nieuw beginsel in het hart gelegd is, dat altijd een klein beginsel blijft. Zelfs bij de Allerheiligste is het een klein beginsel. En is er tegen de begeerte van de geest ook het streven, het oorlog voeren van het vlees. En dat kan zo moeilijk zijn. Maar Heere, nu zegt u het zelf in dit deel van uw woord en ook in het onderricht van onze oude Heidelberger, dat ge daarvan weet. En dat dat zo is, niet buiten uw goddelijk bestuur en niet buiten uw goddelijke inzetting om. Een klein beginsel. Opdat ze het leren zouden, hoe afhankelijk ze zijn in alle dingen. Niet alleen voor het verkrijgen van de zaligheid, maar ook voor het wandelen in uw wegen, van de genade die in Christus is. Want het staat toch boven alle onderwijs dat vanavond klinken mag in de prediking, als met goud doorgloeide letters. Zonder mij kunt gij niets doen. Zonder u kunnen we niet zoeken. Kunnen we niet bidden. Zonder u kunnen we niet in uw wegen wandelen. Zonder u kunnen we niets. Volstrekt niets tot eer van u. Heere, dat is onze schande. Want zo zou het niet moeten zijn. En het is bij de schepping zo anders geweest. Maar tegelijkertijd is die schande ook onze nood. En wil u dan uw volk door de prediking van de wet, waarin de heilige eisen zo onkreukbaar en zo krachtig naar voren komen, uitdrijven naar die enige bron van zaligheid. Naar hem die een volkomen wijsheid en gerechtigheid en heiligheid is, ja, een volkomen verlossing. Heere, geef dat daartoe ook de prediking van deze avond gebruikt mag worden. En wanneer wij u niet kennen en zo onze plaats in de kerk innemen en luisteren naar vele woorden die met name tot uw kinderen gesproken worden, Heere, geef dat er een heilige jaloersheid mag zijn om die dingen te beërven die uw kinderen van u ontvangen. En leer ons ook, Heere, om maar te zien dat uw kinderen ook mensen zijn, waar wij soms mee omvallen. En als het goed is, vallen ze het meest om met zichzelf. Opdat we niet in de mens zouden roemen, of in de mens zouden rusten. Het ligt zo voor de hand als we over de wet denken of over de wet spreken. Maar juist deze dingen richten de ogen af van ons mensen, ook van bekeerde mensen. Want die brengen er niets van terecht in zichzelf. Maar ze richten het oog op die ene die niet slechts een klein beginsel had, maar wiens hele leven één getuigenis was en dat ten volle. Hoe lief heb ik uw wet. Heere, leer ons op hem zien, die grote wetsvervuller. Opdat vanuit zijn ambtelijke bediening het in ons hart mag leven. Wie zou hem niet vrezen? En wie zou zijn juk niet op zich nemen? Want zijn last is licht en zijn juk is zacht. En vanuit hem bezien, uw geboden zijn niet zwaar. Heere, doe ons daar iets van verstaan vanavond. Of doe ons er naar uitzien, naar hunkeren. En wil u zo in ons midden zijn. Denk aan de gehele gemeente. Wees u met ons allen. We dragen elkaar opnieuw aan u de Heere op. En bidden of u met ons en onze kinderen wilt zijn. Ook deze week die we samen weer begonnen zijn. Sterk ons tot onze arbeid. Zegen hen die midden in de branding van het arbeidsproces staan. En daar grote verantwoordelijkheden dragen. Heere, geef dat ze hun werk mogen doen in afhankelijkheid van u. Wil u allen gedenken die in het arbeidsproces een plaats mogen innemen. Wil u hen die het daar moeilijk hebben en met vele zorgen ook maatschappelijke en financiële zorgen te worstelen hebben nabij zijn. Denk aan onze kinderen. Wil u ze helpen en sterken op school en wil u allen die hen onderwijs geven bijstaan. Wees u Heere ook met al degenen onder de ouderen en soms ook onder de jongeren die buiten het arbeidsproces staan, werkeloos zijn of door ziekte of een handicap niet in staat zijn om hun werk te doen. Ook hen die rust genieten na gedane arbeid. Wil u allen voor uw rekening nemen en hoe ons leven ook verloopt, ons deze week in uw gunst aanzien en met uw hulp bijstaan. Geef, Heere, dat we te midden van alle drukte, of als het stil in ons leven wordt, stil geworden is, toch dat ene nodige boven alles mogen zoeken, om u te leren kennen en te leren vrezen. Breid uw koninkrijk uit, ook onder ons. Wil daartoe allen die het wondere ambt mogen bekleden, aangorden en leiden met uw geest. Wil u geven, Heere, dat zij die zich voorbereiden om het ambt uit uw hand te ontvangen, daarvoor studeren, wil u hen nabij zijn. Zegen hen en wil u hen op uw hoge school, op uw school nemen. Wil ook mannen uitstoten, jonge mannen, geleerd en onderwezen door u en bekwaamd door u om het woord uit te dragen. Heere, de arbeid is groot. De oogst is groot. En de arbeiders zijn weinigen. Altijd nog te weinigen. Heere, wil u geven dat er nieuwe arbeiders worden uitgestoten. Vooral ook om de plaatsen in te nemen van hen die wegvallen of met emeritaat gaan. Maak dat ook voor ons tot de nood. Want ze is er ook onder ons, in onze kringen, in onze kerken, in de gereformeerde gezinten. Wil u zich ontfermen, Heer, over alle arbeid in uw koninkrijk, het werk van de zending met alle zendingsarbeiders, het werk van de evangelieverkondiging onder Israël, de evangelisatie onder hen die van het evangelie vervreemd zijn of er nooit van gehoord hebben. We dragen het in al zijn facetten aan u op en bidden of u ook daar zegen wilt schenken. Heere, bewaar ons, heel in het bijzonder, in ons vaderland. Bewaar ons in onze gezinten en in onze kerken ervoor dat wij, dat onze kinderen de waarheid kwijt zouden raken of de kerk zouden verlaten. Er wordt zo getrokken en gezogen aan onze gezinnen, aan onze kinderen. O God, bescherm u ze en degene die afgedwaald zijn, breng u ze terug. Wil u aan ons vorstenhuis denken en aan onze regering? Wil u zich ontfermen over land en volk? Heere, erbarm u over ons. Niet omdat wij dat verdienen, want wij hebben het allerminst verdiend. Wij hebben u op het hoogst misdaan. Laat dat niet alleen maar een woord zijn wat voor de aandacht komt, maar ook leven in ons hart. En zie ons daarom aan, niet in onszelf, maar in Sions vorst en koning, Jezus Christus, en die gekruisigd, uit genade. Amen. Psalm 19, de versen 4 en 6.
Oh,
Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit Psalm 40 het vierde vers. Brandofferen nog offer voor de schuld. Voldeden aan uw eis nog eer toen zeide ik zie. Ik kom, o Heere, de rol des boeks is met mijn naam vervuld. Psalm 40 het vierde vers. Geliefde gemeente, wekenlang zijn we bezig geweest vanuit het onderwijs van onze Heidelberger catechismus met de geboden van de Heere. En in die geboden hebben we het telkens weer gezien, komen de hoge en heilige eisen van God aan het adres van mensen zo nadrukkelijk tot uiting. Het zou kunnen zijn dat u bij de behandeling van sommige geboden met name gedacht hebt. Wie kan die geboden houden? En ik hoop het, dat we tot de ontdekking gekomen zijn, wij struikelen allen in velen. Niemand kan doen wat de Heere in zijn heilige wet van ons vraagt, want God vraagt niet iets, maar God vraagt het gehele hart. Gij zult de Heere uw God liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw verstand en met geheel uw vermogen. En gij zult de naaste liefhebben als uzelf. En daardoor zou het kunnen zijn dat sommige mensen bij het aanhoren van die eisen van God ontmoedigd werden. Vooral u misschien ook die toch oprecht de Heere mag vrezen. En momenten in uw leven kent waarop het sterk bij u leeft. Die wet van de Heere is goed. En misschien hebt u het misschien wel fluisterend of aarzelend gezegd. Hoe lief heb ik uw wet. Maar als dan zo op je afkomt die hoge heilige eis waaraan wij mensen niet kunnen beantwoorden, ook niet na ontvangen genade. Ja, dan kan soms je hart zo ontmoedigd neerzinken. Maar juist daarvoor is deze vraag ook in de catechismus opgenomen. Om nadat de wet aan de orde geweest is, nu juist ook mensen die met die heilige eis in die zin vastlopen dat ze die nooit ten volle kunnen beantwoorden, dat hun onderwijs gegeven wordt hoe dat komt. En waartoe ons dat leiden moet. Wel, we willen daar met de hulp van de Heere vanavond over nadenken. Thema voor de prediking is het houden van Gods geboden. En dan letten we op twee dingen. Allereerst op de onmogelijkheid van de volkomen gehoorzaamheid. Want we lezen in het begin van het antwoord dat ook de allerheiligste maar een klein beginsel van deze gehoorzaamheid hebben. En ten tweede de roeping tot de nieuwe gehoorzaamheid. Maar, daar vinden we de wending, alzo dat zij met een ernstig voornemen niet alleen naar sommige, maar naar al de geboden van God beginnen te leven. Het houden van Gods geboden, in de eerste plaats de onmogelijkheid van de volkomen gehoorzaamheid en in de tweede plaats de roeping tot de nieuwe gehoorzaamheid. De vraag is duidelijk, wanneer de 10 geboden behandeld zijn, dan volgen er nu nog enkele vragen waarin de onderwijzer uit de Heidelberger catechismus nog eenmaal terugblikkend het een en ander over de wet aan de orde wil stellen. En de eerste vraag is eigenlijk voor het volk van de Heere de meest dringende vraag. Hoe is het nu eigenlijk? Kunnen Gods kinderen al die geboden volkomen houden? Anders gezegd, kunnen degenen die tot God bekeerd zijn die geboden zo houden zoals God ze bedoeld heeft? Met een volkomen hart. En we zijn benieuwd naar het antwoord. We weten het al, want we hebben meegelezen. Nee, dat kunnen ze niet. En dan wordt heel nadrukkelijk gezegd dat zelfs de allerheiligste, zelfs het meest geoefende kind van de Heere, zolang als ze in dit leven zijn, maar een klein beginsel van deze gehoorzaamheid hebben. Let u op de manier waarop het gezegd wordt. De allerheiligste, dat is de grootste in het koninkrijk der hemelen. De meest geoefende, de meest vergevorderde op de weg des heils. Die heeft toch maar een klein beginsel. Het is nog maar een iets. En met deze stelling, met deze uitspraak, kiest de catechismus onomwonden en zeer scherp stelling tegen een aantal dwalingen. En ik moet daar toch enige aandacht aan schenken vanavond. Niet omdat ik zo graag over dwalingen spreek, maar omdat het in de leerdienst over de Heidelberger catechismus ook de bedoeling is dat wij elkaar vanuit het woord wijzen op de gevaren die dreigen. De gevaren in het verleden en in het heden. En gevaren die hier dreigen, dat zijn niet alleen maar gevaren uit de 16e eeuw, maar die zijn zeker vandaag ook nog springlevend. En een geweldig gevaar is met name, denk ik opnieuw na de Tweede Wereldoorlog in ons goede vaderland, het gevaar van het perfectionisme. Het perfectionisme of de leer van de volmaaktheidsdrijvers. U ziet dat woord toch wel. Perfect, dat is volmaakt. Perfectionisme, dat zijn de mensen die ervan uitgaan dat een christen hier op aarde volmaakt kan zijn. En die ontkennen dus wat hier staat, die zeggen natuurlijk, iemand die door God bekeerd is, die krijgt van God zoveel genade dat hij volmaakt wordt. En de favoriete tekst van deze mensen is de tekst uit de bergrede, waar de Heer Jezus Christus zegt tegen de discipelen, zijt gij lieden volmaakt, gelijk als ik volmaakt ben. Zijt gij lieden volmaakt, gelijk mijn Vader die in de hemelen is, volmaakt is. Zie je wel, zeggen ze, daar staat het toch? Roeping tot volmaaktheid. En dat houdt in dat een christen hier op aarde ook de volmaaktheid kan bereiken. En zij gaan er dus van uit dat wanneer iemand tot bekering gekomen is, dat hij dan alles moet doen om de volmaaktheid te bereiken. En ze stellen dat het dus een lage trap van geestelijk leven is, als iemand het alleen maar heeft over een klein beginsel in dit leven. Nu zijn er de eeuwen door wel perfectionisten geweest. Mensen die de volmaaktheid hebben benadrukt. Maar het is heel sterk opgekomen in de kringen van John en Charles Wesley in de 18e eeuw in Engeland. Is heel erg overgewaaid naar de Verenigde Staten. En heeft vanaf die tijd, want Wesley, de twee gebroeders, dat zijn zo'n beetje de peetvaders van de hele evangelische beweging, heeft vooral diepe sporen getrokken in wat wij dan vandaag evangelische beweging noemen. En luistert u alstublieft goed. Ik zeg niet dat ieder die zich verwant voelt aan de evangelische beweging het met de leer van Wesley op dit punt volstrekt eens is. Daar is in deze kringen nogal wat verschil. Maar in elk geval, die leer van de volmaaktheidsdrijverij, zoals die met name bij John Wesley nadrukkelijk naar voren kwam, heeft in de evangelische beweging sterke invloed gehad. En er zijn twee typen van volmaaktheidsdrijverij. De ene vind je meer algemeen in de evangelische beweging, en de tweede meer in de Pinksterbeweging, een bepaalde tak van de evangelische beweging. De eerste is dit. Men gaat ervan uit dat als iemand bekeerd is, dat hij moet jagen naar de volmaaktheid. Dat is op zichzelf waar. Maar men vervolgt dan en zegt, en nu zijn er bepaalde technieken en bepaalde raadgevingen en aanwijzingen waardoor je die volmaaktheid in dit leven kunt beërven, kunt bereiken. En er zijn allerlei boekjes in omloop, zeker vandaag, nu er zo ontzaggelijk veel gepubliceerd wordt. Gelukkig ook nog wel een paar goede dingen. Maar een heleboel wat eigenlijk nauwelijks het licht zou moeten zien. En naar de woorden van Constantijn Huygens beter in de kaars verbrand zou kunnen worden. Er zijn boekjes waarin allerlei technieken en stappen naar een vruchtbaar en een volmaakt leven worden geschilderd. Een van de bekendste boekjes en nog niet eens van de meest extreme zijn de geschriften van een Chinees, Watchman Nee. Je schrijft zijn laatste naam N-E-E. Nee, dus zouden wij zeggen. Watchman Nee in het normale christelijke leven. In zijn boekje over het gebed vind je het ook. En in allerlei andere geschriften, want het is een populaire schrijver. Er zijn zeker 10 boeken van deze man in het Nederlands vertaald. Daarin vind je allerlei aanwijzingen hoe je langzaam maar zeker met behulp van het volgen van allerlei regels op kan klimmen tot de volmaaktheid, tot de zondeloosheid. Watchman Nee gaat dan wel zo niet zo ver dat hij zegt dat de absolute zondeloosheid hier bereikt zou kunnen worden zoals die in de hemel is, maar wel toch bijna. En dat je mag weten volmaakt te zijn en bevrijd van alle zonde. En voor sommige mensen zijn deze boekjes hun dagelijks eten en drinken. En hoewel ze bij zichzelf ontdekken dat het toch niet zo is zoals het in het boekje staat, ze verlangen het te bereiken. En ze volgen de regels. En ze volgen de regels. Ik heb wel mensen ontmoet die in zo'n periode gelopen hebben en onder de invloed van dat soort boekjes kwamen en in een wettische kramp terechtkwamen. En steeds benauwder werden omdat ze ondanks het trouwe navolgen van de regels toch maar niet volmaakt werden. Dat is een groot gevaar. Want de Bijbel zegt wel dat wij volmaakt behoren te zijn. Maar de Bijbel zegt nergens dat er bepaalde menselijke technieken zijn die wij moeten volgen en dat wij dan ook hier op aarde al een soort zondeloosheid zouden kunnen beërven. De tweede vorm van perfectionisme, van volmaaktheidsdrijvers, vindt u vooral bij sommige Pinkstergroepen en ook heel sterk in de charismatische beweging. U weet, een beweging, dat is de Pinksterbeweging en de charismatische beweging, die heel sterk de nadruk leggen op het spreken in tongen, op de bijzondere gaven van de Heilige Geest. Over het algemeen gaat men daar iets anders te werk. Daar leeft sterk de gedachte dat er 2 soorten kinderen van God zijn. De ene soort, dat zijn de gewone kinderen van God. Die zijn wel bekeerd. Die hebben Jezus aangenomen. Maar zij beschikken niet over de zalving met de Heilige Geest. Die zalving met de Heilige Geest, dat is eigenlijk een tweede bekering, een tweede station in het geestelijke leven. En als je die zalving met de Heilige Geest krijgt, dan word je pas een echt kind van God in de volle zin van het woord. Dan kun je in tongen spreken, dan krijg je de bijzondere gaven van de Heilige Geest, de een deze en de ander die, en dan ben je volmaakt. Dus het ligt hier iets anders. Een gewoon christen die tussen aanhalingstekens alleen maar de wedergeboorte heeft meegemaakt, ja, die is niet volmaakt. Maar men moet staan naar die vervulling, die doop met de Heilige Geest, namelijk naar die hogere trap in het geestelijke leven, want dan sta je in de vrijheid en dan krijg je allerlei schone gaven en dan ben je ook volmaakt. En ook hier worden in de Pinksterbeweging wel allerlei middelen en technieken voor gebruikt om mensen, het is een uitdrukking uit een van hun eigen boeken, om mensen te coachen zodat ze komen tot de vervulling met de Heilige Geest. En het is in Pinkstersamenkomsten wel zo dat men mensen die daarmee worstelen naar voren roept en men mensen aanspreekt heel persoonlijk in de samenkomst en zegt: geef je over, geef je over, geef je over. En dan zou de geest in bijzondere mate komen, dan word je volmaakt. Wel, het zal duidelijk zijn ook op de manier waarop ik deze dingen behandel, dat dit niet is naar het woord. Er zijn een aantal ontzaggelijk gewichtige bezwaren tegen beide opvattingen in te brengen. En de eerste is deze. Het oude woord nota bene van een beroemde abt uit de middeleeuwen. Jaar 1100 en zoveel. Anselmus van Canterbury. Een Roomse bisschop die toch dingen in zijn geschriften heeft van wie iemand gezegd heeft die ruiken naar Maarten Luther. En in de geschriften van Anselmus van Canterbury komt ergens een dialoog voor tussen een leermeester en de leerling. En die leerling die spreekt heel prachtig over allerlei vormen van volmaaktheid die hij zou kunnen bereiken door het doen van goede werken, zoals dat in de Roomse kerk in de middeleeuwen schering en inslag was. En dan onderbreekt de leermeester hem met een prachtige zin. Gij hebt nog niet onder ogen gezien hoe groot het gewicht van de zonde is. Gij hebt nog niet onder ogen gezien hoe groot het gewicht van de zonde is. De zonde heeft zo'n gewicht dat ze Gods kinderen naar beneden trekt. En dat het werkelijkheid wordt wat we zingen in Psalm 119. Hoe kleeft mijn ziel aan het stof? En dan zegt iemand misschien, ja, dat zei die oude monnik, dat zei die abt, die Anselmus. Maar waar staat dat in de Bijbel? Ach, daar hoef ik toch niet lang over te spreken. We hebben het toch samen gelezen uit deze woorden van de apostel Paulus, waarin die zo aangrijpend, of grijpt u dat nooit aan als u dat leest? Zo aangrijpend de innerlijke verscheurdheid van zijn ziel tekent na ontvangen genade. En dan wil Paulus helemaal niet benauwd doen over het geestelijke leven. Dan spreekt hij ruim en met de liefde van zijn hart over wat hij gezien heeft in de wet van de Heere. En dan kan die Psalm 119 heus wel nazingen, want hij zegt het, ik heb een vermaak in de wet van God naar de inwendige mens. Maar daar is een andere wet die daar tegenover staat. Een wet die strijdt in mijn leden, die oorlog voert, staat er in de grondtekst eigenlijk, tegen mijn leden. Tegen de wet mijns gemoeds en mij gevangen neemt onder de wet der zonde die in mijn leden is. Paulus weet dus dat er een strijd is innerlijk tussen het vlees en tussen de geest. En die strijd blijft er tot de laatste snik toe. Want Paulus zegt in Korinthe 15 dat dan pas, als de grens van de dood gepasseerd is en we door de doodsrivier heen gegaan zijn, dat dan pas de dood en de zonde en de hel en de machten der duisternis en van het vlees overwonnen zullen zijn. En geen seconde eerder. En dan kan men in bepaalde kringen, zoals in vele kringen waar die leer van het volmaakte, van het volmaakt zijn in Christus of het volmaakt zijn door de Heilige Geest, dan kan men deze teksten natuurlijk wel anders uitleggen en zeggen dat Paulus hier spreekt van voor zijn bekering, toen hij onder overtuigingen liep, maar het niet heeft over het leven van een christen. Maar dat is duidelijk in strijd met de strekking van de woorden. Of zoals in sommige extreme gevallen, in echte uiterste gebieden van de Pinksterbeweging, dan zegt men gewoon, wel, dat was Paulus. Maar Paulus was zo hoog niet in het geestelijke leven. Paulus had ook nog een kwaal. Een engel des Satans die hem met vuisten sloeg, maar dat kwam omdat Paulus zo'n zwak geloof had. Want als Paulus een sterk geloof had gehad, had hij die kwaal zo uit kunnen bannen. Dat is wel extreem. Maar zelfs die gedachten komen voor. Maar wanneer we benadrukken wat de Bijbel benadrukt, dat de zonde zo'n gewicht heeft. En dat ondanks het nieuwe leven wat er gekomen is, de kracht van de zonde oorlog voert tegen de wet mijns gemoeds. Ja, dan kun je nooit tot die dwaze leer komen die tegen de Bijbel en tegen de bevinding der heiligen indruist, dat wij hier in dit leven al volmaakte zouden zijn. Dan herken je het pijnlijk. Als een smart in je binnenste. Twee wetten. Het geestelijke, dat zoekt God. Dat heeft God lief. En het vleeselijke, dat voert oorlog tegen de geest. Kijk, en als we zo deze dingen vanavond overdenken in de behandeling van dit deel van onze Heidelberger, dan liggen daar verschillende elementen in naar het leven van Gods kinderen toe. Hier wordt duidelijk waarom het zo is dat er nog zoveel strijd is. Waarom het zo is dat het van binnen soms als een slagveld kan zijn. Want zo tekent Paulus in de verzen van onze tekst ons leven. Als een slagveld tussen het vlees en de geest. Het voert oorlog, dat vlees, tegen de geest. En als u misschien, nadat de Heere in uw leven gekomen is en u uit de duisternis werd getrokken tot Gods wonderbaar licht, misschien bestreden wordt aan alle kanten, moet u niet denken dat u iets vreemds overkomt. Kijk, laat het duidelijk zijn, als iemand zegt de Heere te vrezen en hij heeft het altijd alleen over duisternis en strijd, dan ligt er iets niet goed. Want God is geen land van uiterste duisternis. Hij laat zijn kerk niet omkomen in het donker, maar hij tilt ze er ook wel eens bovenuit. Maar aan de andere kant, als iemand nooit kan spreken over strijd en het altijd zomaar heeft en het altijd maar ongeschokt bewaart, dan ligt het niet goed van binnen. Als we het altijd maar zo uit onze binnenzak kunnen halen, dan kennen we weinig of helemaal niets van wat Paulus bedoelt in Romeinen 7. En we willen allerlei vormen van klein geloof en van twijfel niet goed gaan praten. Maar tegelijkertijd moeten we terdege op bedacht zijn dat wie nooit van twijfel spreekt en wie nooit van strijd spreekt, zegt Spurgeon ergens, die heeft ook nog nooit oprecht geloofd. Ziet u, zo nauw luisteren deze dingen. Maar de vraag komt dan natuurlijk wel boven, waarom is dit nodig? Waarom tekent de schrift dit zo hier in dit hoofdstuk? Dat mensen slechts een klein beginsel hebben en dat voortdurend de doodsvijanden het omringen en bestrijden. Want zo staat er in onze Heidelberger en daar worden duidelijke teksten bij aangehaald wanneer het gaat over leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Dat wij voortdurend worden aangevallen door onze doodsvijanden die het op onze ondergang gemunt hebben. Kijk, dat is heel duidelijk zo, dat het geen dode vijanden zijn, zoals men in die perfectionistische kringen denkt te geloven. Voor echte christenen, voor gezalfde christenen, zijn de duivel en de zonde dood. Nee, nee, nee. Het zijn geen dode vijanden, maar het zijn doodsvijanden. Ze hebben het op onze ondergang, op het bederf en het verderf gemunt. Waarom is dat zo? Waarom is de zonde nog zo machtig binnenin ons en de Satan en de wereld buiten ons? Waarom moet er veel strijd gestreden zijn? Waarom slechts een klein beginsel? Wel, het antwoord ligt, hoop ik, voor de hand. Opdat wij voortdurend zouden weten wie we zijn voor God. En het volgende antwoord van de catechismus gaat op dit punt nog dieper in. Opdat we des te meer zouden zien wie we zijn voor God. En nooit ons zouden verheffen op onze eigen vroomheid en op onze eigen werken en op onze eigen geestelijke gaven. Want God wederstaat de hoogvaardige, maar de nederige geeft hij genade. En de andere kant is, opdat wij des te meer zouden weten dat een mensenkind nu alleen uit genade en door genade, ook na ontvangen genade, in de wegen van de Heere kan wandelen. Opdat steeds dieper beleefd wordt door heel Gods kerk. Zonder mij kunt gij niets doen. En dat is een les, gemeente. Dat is een ontzaglijke les. Want ook al hebben we veel van de Heere geleerd, er zit nog zoveel van die oude Adam en van dat vlees en van die krachten van inwonende zonde en bederf in ons binnenste. En die willen maar niet bukken. En die willen het altijd weer zelf doen. En daarom laat de Heer het nadrukkelijk zien en laat hij het nadrukkelijk prediken, zoals het woord het ook verkondigt. Ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Er is in mij niets goeds. En dat niet alleen voor mijn bekering, maar ook na mijn bekering. Dan is er in mijzelf, in mijn vlees, niets goeds te vinden. Opdat ik door die ontluisterende ontdekking dat er in mij niets goeds te vinden is, steeds meer uitgedreven wordt tot een Heer Jezus Christus. Om hem als borg, als priester, als koning, als hemelse pleitbezorger steeds meer nodig te krijgen. Zonder hem kan ik niets doen. Zonder u kan ik niet zuchten. Zonder u kan ik niet naar boven vluchten. Zonder u niet zijn verblijd. Schoon gegoede tieren zijt. Zo. Zo wil de Heer het leren. Ook in de geestelijke strijd aan zijn volk. Maar dan komen we tegelijkertijd bij een ander gevaar. En een gevaar wat zeker in onze kringen om zich heen grijpt. En dat is dit gevaar. Dat een mensenkind gaat rusten op wat tot nu toe gezegd is. Ik heb het wel meegemaakt. Dat mensen zeiden, zelfs iemand van wie ik zeker geloof dat hij een ander leven kende, maar die heel erg in zonde leefde en in verschrikkelijke twist en onmin. Ja, maar dominee, je kan wel praten om het goed te maken. Maar de Allerheiligste heeft maar een klein beginsel hoor. Er ontbreekt nog genoeg aan. Nou, die man heeft zijn catechismus nog nooit goed gelezen en is op dat punt verblind door zijn eigen zonde. Want de catechismus zet geen punt bij het kleine beginsel. Maar tegelijkertijd voegt de catechismus eraan toe, doch al zo. Dus zo wordt dat ingeleefd, dat kleine beginsel van de nieuwe gehoorzaamheid, dat zij met een ernstig voornemen niet alleen naar sommigen, maar naar al de geboden van God beginnen te leven. Begrijpt u het goed? Het is slechts een klein beginsel. En dat is hier in de catechismus neergeschreven tot bemoediging van de strijdende kerk, die zo vaak met een verscheurd hart, net als Paulus zeggen, als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. Hoe kleeft mijn ziel aan het stof? Maar het wordt niet aan ons voorgehouden om mensen een soort vleeselijk rustbed aan te reiken. Nou, als je een klein beginsel hebt, dan is dat genoeg. Dan hoef je verder ook niet in te spannen. Dan hoef je verder ook niet te zoeken en naar te staan om toe te nemen in de genade en in de kennis van de Heere Jezus Christus en te wandelen in de vreze Gods. Nee, zo is het niet. Klein beginsel. Door de zonde zo klein. Door de vijandschap van buiten en van binnen zo aangevochten. Dat kleine beginsel begeert toch naar al de geboden van de Heere te leven. En dan leggen we maar even de vinger bij een aantal elementen. Dan staat hier dat zij met een ernstig voornemen naar alle geboden van de Heere begeren te leven. Hier wordt dus niet alleen maar gezegd, kijk, het is het verlangen van Gods kinderen dat zij in de wegen van de Heere gaan wandelen. Dat is het ook. Want wanneer de Heere in het leven komt en ons uit de duisternis brengt in het koninkrijk van zijn licht en genade, dan buigt hij het hart om en dan wordt dit de belijdenis. Hartelijk zal ik u lief hebben, Heere, mijn sterkte. Iemand die God vreest, die krijgt God lief en die krijgt zijn geboden lief en die krijgt zijn dag lief en die krijgt zijn inzettingen lief. Noemt u maar op, liefde tot alles wat bij de Heere behoort. Dus ook een verlangen om nu bij de geboden van de Heere te leven, zeg. Kent u daar iets van? Dat u bang bent om de Heere te bedroeven. En dat het u pijn is gaan doen. Maar dat u verlangt om in de wegen van de Heere te wandelen. Begeerde. Dat is er als het goed is bij elk kind van God. Ik weet het, het kan diep onder de as liggen. Het kan soms zo ver weg lijken. Maar op de bodem van het hart blijft iets van dat verlangen om nu de Heere te bedoelen en in zijn wegen te wandelen. Maar de catechismus gaat nog één stap verder. Wetend dat die volmaakte gehoorzaamheid er hier in dit leven door de zonde niet is, zegt ze, het is niet alleen een verlangen, maar ook een voornemen. En het woord voornemen, dat heeft te maken met dat andere Bijbelse woord, gelofte. Ze nemen zich voor. Het is de keuze van hun hart. Het is de belofte van hun binnenste om nu de Heere zo te dienen dat zij in zijn wegen wandelen. Kijk, en dat is iets wat u bij vooral de Engelse en de Schotse oude schrijvers heel nadrukkelijk vindt. En dat zijn wij in onze gezinte vrijwel helemaal kwijt. Als u, ik noem maar enkele namen en dat is willekeurig. Als u leest in de levensgeschiedenis van Thomas Boston, die bekende prediker die samen met de Erskines, de Erskines zeggen wij dan meestal, zo gebruikt is door de Heere in Schotland. Als u in zijn persoonlijke levensgeschiedenis leest hoe God met hem gehandeld heeft. Toen Boston tot bekering gekomen is, dan schreef hij beloften uit op een stuk papier. Ze zijn nog bewaard. En dan schreef hij, ik neem mij voor om de Heere te zoeken. Ik neem mij voor om wanneer ik de sporen van de zonde in mijn binnenste voel op te komen, om met de hulp van Gods genade die sporen van de zonde te doden in mijn binnenste. Of om een andere naam te lezen, te nemen van die groten in het koninkrijk van God. Robert Murray McShane. De man die zo jong gestorven is voor zijn 30ste. Als u de beloften die Robert Murray McShane schriftelijk voor de Heere deed leest, dan kun je niet anders dan ontroerd worden. Zijn dag vullen met het zoeken van de Heere. Strijden tegen de zonde zo jong als hij was. Het is bekend dat een van zijn gebeden was die hij dagelijks bad. Heere, geef mij de genade om zo heilig te leven als een sterveling hier op aarde heilig kan leven. Hij wist dat het een klein beginsel was. Maar hij vroeg: Heere, geef me zoveel genade dat ik zo heilig mag leven als dat voor een sterfelijk zondig mens hier nodig is. En dan Jonathan Edwards, die bekende opwekkingsprediker uit het begin van de 18e eeuw in wat nu de Verenigde Staten van Amerika heet. Als jonge man, nauwelijks tot bekering gekomen, korte, kernachtige geloften voor de Heere in zijn dagboek. Beloofd, zoveel augustus 1700 zoveel, dat ik in heel mijn leven iedere dag zal besteden om meer van de Heere en meer van zijn woord te leren. Dat ik alle onnutte en ijdele gesprekken terstond zal verlaten. Dat ik zal zoeken om toe te nemen in de kennis en in de genade van de Heere Jezus Christus. Ach, u zegt, konden die mensen dat dan? U zou die levensbeschrijvingen zo verder maar eens moeten lezen, dan zou u er wel achterkomen met wat voor strijd ze te kamp hadden. Maar er was dat voornemen des harten, als vrucht van de genade, een hartelijke begeerte en een voornemen en zelfs een plechtige gelofte. Om nu zo de Heere te zoeken en in zijn wegen te wandelen, als in overeenstemming was met zijn heilig woord. En dan moeten we maar niet te gauw zeggen, dat is wettisch. En ze konden het zeker zelf. Dit waren stuk voor stuk mensen die ik noemde, die grondig overtuigd waren van de macht van het kwaad in hun eigen leven en die daar diep mee geworsteld hebben. Maar die tegelijkertijd ook wisten dat God luie kinderen haat. En kinderen die slordig leven zijn kinderen. Die slordig leven veel in het donker laat. En vooral zijn knechten die meer bezig zijn met allerlei dingen behalve met het ene nodige en te zoeken naar de doorbrekende en doorwerkende kracht van de Heilige Geest, dat hij hun bediening zeer mager en zeer schraal laat. En vandaar, in diepe afhankelijkheid, in grote ootmoed, toch dat ernstige voornemen. Inderdaad, dacht zo dat u en ik noem mezelf er nadrukkelijk bij, van deze dingen wat konden leren. Ik mag het toch vragen aan allen die een beginsel hebben van de vreze Gods. Hoe is het met het zoeken te leven naar de geboden van de Heere? Hoe is het met de geloften, met de voornemens om in de wegen van de Heere te gaan? Hoe staat het met de gebedsworstelingen met deze dingen? Of vraagt u alleen maar, Heere, geef dat het weer eens licht mag worden. Dat mag u ook vragen, als u in donker topt. Maar een van de redenen waarom u zoveel schraal en arm door het leven moet gaan, kan wel hierin gelegen liggen. Dat u slordig leeft bij de geboden van de Heere. En dat u nalatig bent in de omgang met de levende God. Het zou toch zo moeten zijn, beste vrienden, dat het hartelijke verlangen was en het ernstige voornemen om niet in enige geboden, maar in alle geboden naar de wil van de Heere te leven. Ja, zegt iemand die oprecht met deze dingen worstelt, maar kan dat dan? Ik begrijp wel dat het voor deze mensen, een McShane die tijdens zijn jonge leven al zo hemelsgezind was, schrijft een van zijn levensbeschrijvers, dat hij in de hemel alleen maar thuis kwam. Dat zo iemand dat heeft, en Boston en Edwards. Maar ik ben geen Edwards, ik ben geen Paulus, ik ben geen David. Ach, zou ik er wel bij horen? Is het wel echt? Is het wel waar? En ik voel juist dat wat Paulus hier in de tekst van vanavond schrijft, zo heel nadrukkelijk, dat die andere wet zo krachtig is. En ik verlang het wel, en het is wel het voornemen van mijn hart geweest, maar ik val met mijn gelofte telkens weer omver. Inderdaad, dat hebben die mensen, wier namen ik noemde, ook ervaren. Maar één ding, waar brengt dat u? Als u dieper in gaat leven, dat u zonder de Heere er niets van terecht brengt. Dat u schamen moet soms voor beloften die u vroeger aflegde. Er zijn wel mensen geweest die zo verwonderd waren toen de Heere tot hun hart ging spreken en hun ziel met de liefde van God vervuld werd, dat ze zeiden: Heere, nu zal ik u nooit meer bedroeven. Nou, dat was hun voornemen. Dat was een oprechte belofte. Professor Wisse zegt in een van zijn boeken, dat was een vergissing, maar wel een lieve vergissing. Want het kwam voort uit de liefde. Kijk, en dan merk je dat dat niet kan. Dat die belofte, dat je daar telkens weer in struikelt. Opdat, juist met deze dingen, gemeente, we aan de grond zouden komen met onszelf. En niet alleen voor onze zaligheid. En de zekerheid van die zaligheid. Maar ook voor het wandelen in de wegen van de Heere. Als u het wilt, de weg van de heiligmaking. Dat we daar Christus hoe langer hoe meer voor nodig krijgen. Want kijk, een ander punt wat in die woorden onderstreept mag worden is toch dit. Niet alleen een voornemen om naar sommige, maar naar al de geboden van God beginnen te leven. Ik weet het, het kan zo zijn dat er momenten in het leven zijn van iemand die de Heere vreest, dat hij bijzondere strijd heeft met een bepaalde zonde. Of met een bepaald aspect van de geboden van de Heere, een van zijn boezemzonden. Maar dat mag de ogen nooit sluiten dat God gehoorzaamheid vraagt en een naleven vraagt van de hele wet. En dan kan het zo ontmoedigend zijn, niet als je dan zoekt met de hulp van God tegen de zonde te strijden en de zonde te overwinnen. En je denkt dat je op één punt wat gevorderd bent. Dat je dan op het andere punt ineens weer ziet dat de dijken breken. En dat je op een ander gebied van een ander gebod zo struikelt en zo wegzinkt. En dat onderstreept het alleen maar wat ik al heb aangeduid. Hoe dat kleine beginsel en het verlangen om naar al de geboden van God te leven ons uitdrijven moet tot Christus. Hij zei het tijdens de viering van het avondmaal. Want Johannes 15 is aan de avondmaalstafel gesproken. Zonder mij kunt gij niets doen. Ach, wat is dat een ontluisterend woord aan de ene kant. Dat betekent dat we van onszelf uit tot hinken en tot zinken ieder ogenblik gereed zijn. Het maakt duidelijk dat we van onszelf uit met al onze goede voornemens en met al onze verlangens de Heere toch niet zo kunnen eren en zo kunnen bedoelen en naar zijn wegen kunnen wandelen als dat het zou moeten. Maar wat een rijk evangelie is het ook. Een evangelie dat zegt wat nu bij de mensen onmogelijk is, ook bij de bekeerde mensen. Dat is mogelijk bij deze koning. Want hij wil ze onderwijs geven. Dat wil zeggen, wanneer hij zijn volk de wet laat prediken, dan is het de Heere Jezus Christus zelf die zijn geboden oplegt aan zijn kinderen. En daarbij is hij het die zijn kinderen ook de genade wil schenken om in de wegen van de Heere te wandelen. En weet je wat je dan vaak gaat bidden? En misschien in gedachten ook wel mee gaat zingen met de oude psalmen. Gun leven aan mijn ziel. Dan looft mijn mond uw trouwe hulp. Stier mij in rechte sporen. Gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond dat onbedachte herder heeft verloren. Heer, ik was het spoor weer kwijt. De zonde had het weer voor het zeggen. Maar gun leven aan mijn ziel. Of, Heere, richt op dat pad mijn wankelende schreden. Dan krijgen we Christus nodig. Wanneer we de wet horen prediken. En dan gaan we bij ieder gebod en bij ieder aspect van het wetsonderwijs roepen om hem. Die grote wetsvervuller, Jezus Christus. Die met een volmaakt voornemen des harten al de geboden van God zijn ganse leven lang gehouden heeft. En dan ga je je daarover verwonderen. Al die jaren van Christus leven die niet in de Bijbel beschreven staan. Als kind, ook als kleinkind. Als opgroeiende jongen, als teenager zouden wij vandaag zeggen. Als jonge volwassenen met de storm en de drang waarin jonge volwassenen ook qua karakter en door het opgroeien in terecht kunnen komen. Nooit de wet van de Heere in één gebod gebroken. En wat hij voorgenomen had. Vader, ik wil uw wet houden. Ik draag uw heilige wet. Die gij de sterveling zet in het binnenste ingewand. Wat hij voorgenomen had, wat hij beloofd had aan zijn vader, dat heeft hij volmaakt gehouden. Hij heeft alle beloften betaald. Hij heeft ze betaald met zijn eigen bloed aan het kruis. Want voor zijn gehoorzaamheid moest hij het vloekhout op en gehangen worden aan de paal van de schande. Zeg, is de Heere Jezus Christus zo dierbaar en zo nodig geworden. Dat u hem niet alleen nodig hebt ter bedekking van uw schuld, tot vergeving van uw zonde. Maar is hij in zijn aardse leven, bij al zijn omwandelingen, bij iedere woord, bij alle voetstappen waar hij die ook zette, dierbaar geworden als degene die met een voornemen des harten heel de wet van God in alle delen gehouden heeft. O, ik denk dat juist als het over deze dingen gaat, Gods kinderen Christus zo nodig hebben. Want zonder u, kind van Bethlehem, zonder u, leraar van de discipelen, zonder u, leraar van de scharen, zonder u, stervende borg en zaligmaker, kan ik niets doen. En u is Christus Jezus een fontein, die niet alleen de zaligheid geeft van het bedekken van de schuld en van het vergeven van de zonde, maar die ook in de weg van de heiligmaking mensen een voornemen geeft om hem te zoeken. Om God te eren, om de geboden te houden. En al gaat het door veel struikelen en zo af en toe door een flinke glijpartij in de modder heen. Hij richt de slappe knieën op. Hij maakt slappe harten vaardig om met een voornemen des harten in zijn wegen te gaan. En waardoor doet de Heere Jezus dat nou vooral? Door die harten van mensen die van nature zo hard en ongevoelig kunnen zijn te vervullen met zijn liefde. Want als de liefde de raderen van het hart in beweging zet, dan zeggen we het, Heer, uw geboden zijn niet zwaar. En dan bidden we het uit die 86e psalm die we nogal eens zingen. Neig mijn hart en voeg u het samen, Heere, tot de vrezen van uw naam. Ja, dan wordt Christus echt in alle opzichten het einde der wet. En hoe meer ik met deze dingen worstel, en hoe meer ik ga verlangen om nu in de wegen van de Heere te wandelen en de geboden die niet zwaar zijn in dat pad te gaan, hoe meer ik hem nodig heb. Is dat de grondtrek van ons leven? Ach, wat leven ook Gods kinderen soms zo vaak, terwijl ze teren op eigen bronnen en het van zichzelf verwachten en daarom zo arm blijven in zichzelf. Wat maken ze weinig gelovig gebruik van de bronnen van genade die in Christus Jezus zijn. Want daar is het, in hem die de enige naam draagt waardoor we behouden worden. In hem die de grote wetsvervuller is. En als we zo vanavond deze dingen overdenken, dan zal het duidelijk zijn dat het bij alle onderwijs wat gegeven is allereerst ging om hen die de Heere vrezen. Ter bemoediging, ter aanmoediging, ook ter aanvuren om nu Christus veel als borg nodig te hebben en ook als de grote wetsvervuller. Maar als u daar nou helemaal niets van kent, als u daar nou buiten staat, wat betekenen deze woorden dan voor u? Wel allereerst een hele ernstige waarschuwing. Want als je nou buiten dit heil staat, waardoor de strijdende kerk verkregen wordt uit handen van de zaligmaker. Als je buiten dit heil staat, wat Jezus Christus steeds opnieuw in het leven van zijn kinderen uitdeelt en bekrachtigt en versterkt, dan lig je helemaal onder de greep van de zonde. Onder die machtige greep van eigen schuld. En waar Gods kinderen zoveel last van hebben, daar hebt u helemaal geen last van. Of misschien maar heel weinig of heel voorbijgaand. Maar dat is zo erg. Want dan is die wet van het vlees oppermachtig in uw leven. En die zoekt uw ondergang. Dat is de doodvijand die alleen maar uw dood op het oog heeft. Want vergeet het niet, al de afgoden van de tijd, alle instrumentarium van de vorst der duisternis heeft de ondergang van zondaren op het oog. Maar God zoekt uw leven en daarom bekeert u, want waarom zou het gesterven? En als u dan zegt, ja maar die eis van God tot bekering, die we al zoveel gehoord hebben, hoe moet dat nu? Dan ligt in de dingen die vanavond gezegd zijn, dit toch ook aan de oppervlakte. Dat wat nu bij mensen onmogelijk is, dat bekeren, weet u. Dat mogelijk is bij Jezus Christus. Die kan zondaren zalig maken. Dat is zijn grote ambt. En ik herinner me een uitspraak van een oude Schotse dominee die de Heere vreesde. En in een door de weekse dienst die ik ooit meemaakte in de avondmaalstijd, zei aan het einde van zijn preek: en nu zitten hier vele mensen. En vele van hen zijn onbekeerd. En u wil God zo graag zondaren zalig maken. Er hoeft vanavond niet één mens onbekeerd de kerk uit. Want God kan en wil de grootste zondaar zalig maken. Alleen zijn we zondaren. Hebben we hem nodig? Toeneem die vraag mee en breng hem op de knieën voor de Heere. Want Christus Jezus is machtig en bereid om de grootste zondaar zalig te maken, nu en tot in eeuwigheid. Amen.
Thank you.
eindigen met dankzegging en gebed. Heren, wij naderen tot u aan het einde van deze dienst en ook van deze dag. We zeggen uw naam dank dat u ons deze diensten gegeven hebt. Wil u de naprediker zijn, zowel van het woord van deze morgen als van deze avond. En leer ons, heren, u te zoeken. Ach, geef dat de ernst van de dingen die aan de orde geweest zijn op onze harten mag wegen. En dat we u de heren mogen zoeken. En zou u zelf de zegen willen hechten aan het gesproken woord. Ga nu met ons, heren, zegen en sterk ons bij de taak die ons wacht. Wil ons deze week in alle dingen die gedaan moeten worden gedenken en bijstaan. Wil u ons aanstaande zondag allen in gezondheid weer hier brengen. We bidden u dat uit genade in de vergeving van al onze zonden. Uw naam dankzeggend voor alles wat u schonk om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 17, vers 3. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Gaat heen in vrede, draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.